Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja. Voor degenen die nu voor de afgelopen dagen er niet waren. Ik heb geprobeerd wat te zeggen om bepaalde teksten die wij zingen dichterbij te brengen. En ik wil dat nu ook doen, omdat we die tekst ook morgen weer gaan zingen. Maar voordat ik daarover praat, het zijn met name de teksten, er zijn verschillende. Er zijn er die zijn op het eerste gezicht direct al heel cryptisch, de Hartsutra, dat is een en al tegenstrijdigheid. En er zijn teksten die bij het eerste lezen van heel veel mensen het stempel krijgen. Nou, erg devotioneel, lijkt wel de katholieke kerk. Je kunt dat een voordeel of een nadeel vinden. Ik vind het een voordeel, tussen haakjes. Maar voordat ik daarover verder ga, en dat ook probeer dichterbij te brengen, maar weer, een beeld. Ik bedoel, het beeld, het is echt in dit geval het beeld, wat misschien dat hele verhaal het perspectief geeft, waarin we al die dingen maar moeten horen. Het is... De Chinezen zeggen sowieso, een beeld doet meer dan 1000 woorden. Maar dit is inderdaad een beeld. Het is gemaakt door een kunstenaar. Het is gewoon een blok steen. Het is een blok roze steen. En daar zijn twee gesloten lippen op afgebeeld. Moet u zich voorstellen, gewoon een groot rotsblok met gesloten lippen. En toen men aan die kunstenaar vroeg, hoe heet het? Toen zei hij, dat is de waarheid. Eigenlijk is daar alles mee gezegd. Het is gesloten lippen en het is de waarheid. Het enige wat gezegd kan worden is gesloten lippen. Ik haal het aan, omdat ik toen ik daarvan hoorde, ik heb het nog niet gezien, onmiddellijk schoot me iets te binnen van een schrijver, uiteraard een Russisch schrijver. Ik heb hem denk ik alles genoemd, Yevgeny Zamyatin. Want van hem was bekend, dat staat ook op zijn grafsteen, hij is gevlucht na de revolutie, daar staat op, verzegeld hart, verzegelde lippen. Dus toen ik dat hoorde van dat stuk roze marmer, toen dacht ik meteen, dat is Zamyatin. Dat is, want als er één auteur is die zwijgt, die dat verzegelde omdat het te heilig was, en tegelijk toch uitdrukking geeft daaraan, is het Zamyatin. Ik hoop dat u het kunt lezen. Het is in het Nederlands vertaald, een paar van zijn boeken. Eén regel zal ik lezen, in verband met de sutra of de hymne van de wijsheid voorbij alle wijsheid. Zo'n, tussen aanhalingstekens, zo'n devotionele. Maar daarover later. Uitgerekend Zamyatin, zoon van een orthodox priester, zelf atheïst, communist, maar de meest mystieke dichter die ik ken. Meer dan alle mystieke dichters die in een religieuze traditie staan. Bij hem is dat daarmee gebroken. Hij heeft op de achtergrond iets met het boeddhisme, dat voel je. Hij praat daar nooit openlijk over. De werken zijn in het Nederlands vertaald. Lees ze alsjeblieft. U leest ook boeken over Zen. Er liggen er een hele hoop op die tafel. Het liefst zou ik daar Russische literatuur bij leggen. Zamyatin, de roman Wij. He? Wij, het meervoud van ik. Een soort anti-utopie van hoe onze werkelijkheid in elkaar zit, waarin wij dat vergeten waar Zamyatin getuigenis afgeeft. Want het is echt, hij schrijft het met zulke authentieke, eigentijdse, frisse woorden. Hoe dat zo'n ommekeer is. Hij gebruikt er gelukkig geen enkel religieus begrip voor, maar als iemand dat uitdrukt en het beeld wat hij dan vindt in zijn werken, het ene heet Wij en het andere, het verhaal is zo indrukwekkend, maar de titel is zo naar doods, het heet Verhaal over het Allerbelangrijkste. Hij kon zeker niks beter vinden. Maar het verhaal is ongelooflijk indrukwekkend. Wat hij beschrijft. Het is in het Nederlands vertaald. Als u het niet kunt vinden, moet u mij maar een keer, moet u Louise maar mailen, mij maar liever niet. Maar dat brengt het voor mij veel dichterbij. Ergens zegt hij, Als iemand zo'n ontdekking doet, en het is altijd zo plotseling, plotseling, of het open gaat en dan zegt hij, en plotseling wist ik, niet alleen dat hij alles met nieuwe ogen en met een nieuw hart ziet. Vandaar dat zijn hart later verzegeld is, want hij weet, daar kan ik niet over praten. En toch zegt hij, en plotseling wist ik, heel het universum is één oneindig, eeuwig grote moeder. En wij, de hele schepping, en wij alle mensen, wij liggen nog in haar schoot. Wij zijn nog altijd niet helemaal geboren. Wij rijpen en rijpen en rijpen om volledig mens te worden. En dan zegt hij er prachtig bij, en wij rijpen vrolijk en blij. Dat is een optimistisch geluid. Na alle sombere klanken die je soms hoort, dit is zo ontroerend. En ook in zijn andere werken komt hij steeds terug op dit beeld wat zo dicht ligt. Bij wat in het boeddhisme dus heet de Tathagata Garbha, de schoot waar de boeddha's uit voorkomen. Dat is niet alleen in die hymne die wij zingen, hymne aan de wijsheid, maar dat is een heel oud begrip. Dat is ook een vrouwelijk begrip, zo de moederschoot waaruit de boeddha's, waaruit de hele werkelijkheid ontstaat. En dat krijgt later allerlei vertalingen. En een van die vertalingen, dat is die tekst die wij zingen, de hymne aan de wijsheid voorbij alle wijsheid. Met inderdaad dat begin, wees gegroet, omdat je het moeilijk anders kunt vertalen. He, namo, dat is eer aan, dat vind ik ook, dat vind ik nog erger. Dan heb ik nog liever wees gegroet. In het Russisch staat er bij al die hymne, raduisa, verheug u, dat vind ik ook eigenlijk prachtig, verheug u. Daar zit ook iets in van vrolijk en blij, wat Samyatin zegt. Maar de tekst is geschreven door een van de Zen-patriarchen, door een van de boeddhistische patriarchen, die wij noemen in die hele afstammingslijn. Het is maar niet zo'n tekst die ik toevallig leuk vind, omdat die in China gebruikt wordt, maar die toch ver van ons bed is, om allerlei redenen, waarover dadelijk. Maar het is een tekst die vroeger, toen de wijsheidsliteratuur ontstond, in de tijd van Nagarjuna, ook in deze, in allerlei beelden uitgedrukt werd, onder andere in deze hymne en die andere die wij zingen. En de schrijver is Rahula Bhadra. Sommigen zeggen hij was de leraar van Nagarjuna, anderen zeggen hij was in elk geval een tijdgenoot, misschien was hij een leerling, maar hij stond daar dichtbij. En het is misschien goed te weten, waar komt die tekst vandaan? Niet van een of andere pietistische monnik in zijn cel, maar van een van de grote figuren die ook in de hele Zen-traditie overal wiens naam genoemd wordt. En vroeger, in die tijd dat die wijsheidsliteratuur ontstond, waarbij ook de Hartsutra ontstond, werd die hymne die wij zingen altijd als eerste gelezen. Dus werd er een tekst gezongen uit de wijsheidsliteratuur, nummer 1 was deze hymne, die wij niet meer kennen. In Japan wordt die niet gebruikt, Korea niet, in China wordt die nog gebruikt. In China wordt hij gezongen. Daarom is hij ook mij zo dierbaar toen ik hem voor de eerste keer las. Het is overigens de tekst waar mijn belangstelling voor het boeddhisme mee begon. Ik was net een jaar in Leuven benoemd en ik ben op vakantie gegaan naar een Russisch orthodox priester in Parijs, een vriend van me. En ik dacht, wat zal ik nou meenemen op vakantie? Ik ga eens een keer naar een boekhandel. En daar stond Boeddhist Scriptures. Ik denk, oh ja, vooruit, dat heb ik nog niet gedaan. Russen heb ik genoeg en ik heb het eruit gepakt. En ik wist van Fortman, die had belangstelling voor boeddhisme, en ik heb het meegenomen. En ik sla het een keer open en ik lees deze tekst. Deze tekst. En de uitdrukking, ik zeg het maar met de woorden van Dostoevsky, is er uitweg dan voor alles en iedereen zonder uitzondering. Ik kan het woord nog herinneren waarmee het geformuleerd werd, final nirvana. Het uiteindelijke, zonder het welke niemand genoegen mag nemen. Dus die dingen. En daar begon het. En vandaar dat die tekst mij dierbaar is. Vooral ook omdat die in de Chinese traditie wel uitgedrukt wordt. En daarom wil ik er iets over zeggen. Juist in verband met dat beeld wat ik noem van die steen en die verzegelde lippen. Van eigenlijk moet het verzegeld blijven. Want als je verder kijkt naar die ene regel, wees gegroet, dan zul je zien dat het één en al paradoxen zijn. Laat dat maar tot je doordringen, ook tot mij. Hè? Als ik er nu over praat, is het ook om het voor mij levend te houden. En niet zoals het misschien lijkt in zo'n context van een zen-traditie, dat ik hier iets zit te leren. Ik moet het voor mijzelf levend houden. Ik moet het ook elke keer opnieuw verwoorden. En dat moet blijven veranderen. En ik moet daar dingen soms over lezen en horen, waardoor het weer, ja, waardoor het echt levend wordt. Want het stolt allemaal gauw. En een tekst wordt heel gauw een beetje een gewoonte. En het moet Zen mind, beginner's mind. Of het voor de eerste keer tot je doordringt. Dat lukt niet altijd, maar we proberen het. Dus terug naar die tekst en naar dat verzegelde lippen en het eigenlijk zwijgen. Elke regel, dat hoort u vanmorgen wel, of andere keren, is zo paradoxaal. Eigenlijk wordt er gezegd, hier is niets van waar en toch is het waar. Zo, dit is waarheid en tegelijk is het niet waar. En toch verheldert het iets, kan het iets verhelderen. Het kan levend worden, ook aan woorden, ook aan beelden, hoe huiverig wij er ook zijn, ook aan symbolen. En in verband met dat onkenbare, juist deze hymne aan de wijsheid voorbij alle wijsheid, komt wel ter sprake in de dialoog tussen boeddhisten en christenen. En die internationale conferenties, waar Masao Abe altijd naartoe ging, waar zijn leven aan gewijd was, werd deze tekst genoemd in verband met, en dan ziet u meteen hoe diep dat samenhangt, en ook met dat verzegelde, ten eerste met de woorden van de Boeddha, ongeveer, dit is misschien de enige keer dat Boeddha zo duidelijk probeert iets te zeggen over waar je over moet zwijgen. Waar je lippen verzegeld over moeten blijven. Want meestal zegt hij, zoek het zelf, zoek het zelf. En toch staat het ergens, ik geloof in Udana 8, André, klopt dat? Ik heb dat nog een keer van jou precies, toen ik het moest ergens daarna verwijzen, voor mijn volgende boek. Maar dat, daar staat zoiets van, dat de Boeddha zegt, er is, o monniken, het ongeborene, het onvergankelijke, het onsterfelijke, was het er niet dan. En dan, in die tekst staat verder ook, ik zeg maar met mijn eigen woorden, het is niet de zon, het is niet de maan, het is niet dit, het is niet dat, het is niet bestaand, het is niet bestaand, allemaal ontkenningen, net als de Heart Sutra. Eén grote paradox, en toch, er is het. Was dat er niet, dan was er geen uitkomst. Zo raadselachtig. En deze tekst werd dan vergeleken met die tekst van die hymne. Omdat het even paradoxaal, evenzeer een koantekst is. En de derde tekst, die dan genoemd werd, vierde, vijfde, er waren er meer. Vooral door Masao Abe, dat waren teksten uit de Grieks-orthodoxe, Byzantijnse, mystieke traditie. Simeon de Nieuwe Theoloog, bijvoorbeeld. En nog een paar anderen. Die met bijna dezelfde woorden dat zo formuleren. Zozeer hetzelfde dat het naast elkaar geciteerd werd op de conferenties. En met verwijzing naar deze tekst. Dus dat geeft u een beetje een perspectief. Als wij zoiets zingen, het is niet alleen devotioneel. Dat is het ook, want het lijkt of dat niet mag. Daarover dadelijk. Maar het is ook elke keer weer uitdrukken dat de taal ontoereikend is. Ook al wordt het uitgesproken in woorden. Dat staat letterlijk in die tekst. We hebben niks anders dan woorden. En dat is misschien het wonder, dat terwijl we het niet kunnen zeggen en al de woorden de mist in gaan, dat in ons hart iets kan veranderen. En dan over die wijsheid zelf. Dat is natuurlijk, het is ten eerste een heel oud begrip. Het komt in het Oude Testament naar voren. In de middeleeuwse mystiek of iets later is het heropgenomen door protestant, door Jacob Boehme, door theologen, door de Russische orthodoxe denkers. Ook nu weer is dat een begrip waarbij men voelt dat moet serieus genomen worden, die de wijsheidsliteratuur. De boeddhisten kennen het, de Oosterse kerk kent het en het heeft zijn eigen belang. En men wijst over overeenkomsten. Dus dat maakt misschien duidelijk dat die tekst niet zo in de lucht hangt. en vreemde exotische teksten uit het Verre Oosten. Het is iets wat altijd en overal leeft. Ook nu, ook in de theologie. En om u daarbij nog verder misschien over de streep te trekken. Er is een prachtig boek daarover van een bekende theoloog. En dat heet zoiets van, l'éternel féminin. La religion est l'éternel féminin, het eeuwig vrouwelijke. En weet u wie, en dat gaat helemaal over de Sophia. Weet u wie dat geschreven heeft? Weet iemand dat? Teilhard de Chardin. Dat had u niet verwacht. De meest nuchtere, wetenschappelijke, ik vind hem overigens geweldig hoor. Zo, en hij schrijft daar een boek over. En daarna nog anderen. Een theoloog uit de bevrijdingstheologie. Nou, aan de bevrijdingstheologie denk je toch ook niet, die zijn daar niet mee bezig. Jawel hoor, een boek met bijna dezelfde titel. Dus het is meer en wijder en dieper dan alleen dat plekje waar wij hem ontdekt hebben. Dat is ook belangrijk. Overigens, voor mijzelf, behalve die Zamyatin, is het voor de eerste keer tot leven gekomen, niet door dat boeddhistische boekje, toen kreeg ik de boeddhistische variant, maar door mijn doctoraat. Dat heb ik geschreven over een Russisch dichter, met helaas geen Russische naam, dus dat klinkt minder exotisch, Alexander Blok, had beter anders kunnen eten, maar heten. Maar dat heeft mij zo geraakt dat in het begin van de 20e eeuw, voordat hij wist dat dit bestond in de literatuur en in de religie, spontaan een ontdekking deed en dat probeerde te verwoorden in zijn gedichten. Dus onafhankelijk van al die visies van boeddhisten, christenen, Oosterse kerk, leefde het dat in hem. Net als bij Zamyatin. Dat laat ook zien, nou het is niet met een goedkeuring van een traditie, het leeft hier. Het kan in mensen ontstaan. Niet bij iedereen. Mij heeft het heel erg geraakt. Bij die Alexander Blok leefde dat zo spontaan dat hij daar niet eens een naam aan wist te geven. Hij noemt zijn eerste gedichten dus ook niet gedichten voor de Sophia of voor de wijsheid of wat dan ook. Nee, hij noemt ze gedichten voor het mooie meisje. Gedichten voor de mooie dame. Stigi op prekrasnoi damje. En het is gewoon ontroerend, het zijn de meest authentieke gedichten. Later leest hij erover en dan krijgt dat allemaal een beetje een duidelijke vorm. Maar eigenlijk gaat er dan iets kapot aan dat hele authentieke van zijn eerste beleving. Dus u ziet, het is niet alleen iets uit de boeken, het is iets wat leeft. Leeft het overal? Nee. Is dat jammer? Nee, dat kan niet. Wij zijn allemaal uniek. Maar dit is ook een stem die erbij hoort. En het is zeker een stem in deze traditie van ons. En daarom vind ik het toch fijn om deze Alexander Blok te noemen. En dan nog iets. Nog iets in verband met de reserves die wij hebben voor dit soort teksten. En überhaupt voor wat in het Oosten Bhakti heette overgave. En voor, zeker in het boeddhisme, dat we toch iets als een jij aanspreken. Wat ook in de Dharani van de mededogende is. Er is een boek uitgekomen, nu niet zo lang geleden, ik denk anderhalf jaar geleden, in een hele serie, en die serie die heet Bronnenboek, ik weet niet of u dat kent. Bronnenboek, en één deel gaat over Bronnenboek Boeddhisme. En de inleiding is geschreven door de Nijmeegse hoogleraar en boeddholoog Paul van der Velde. En wat hij daar schrijft, het is een soort overzicht van allerlei teksten uit heel het verleden van het boeddhisme, van alle richtingen, hoe tegenstrijdig ook, maar allemaal met een eigen tijdse interpretatie. Maar wat hij benadrukt is, hij noemt ze dan even, dat in onze tijd, in het Westen, wat wij als Westers boeddhisme kennen, daar heel sterk de neiging is, bijna overal, om te doen of wij het oorspronkelijke nieuwe boeddhisme terug kunnen herontdekken, omdat wij het zogenaamd ontdoen van, tussen aanhalingstekens, allerlei religieuze aanslipsels en devotionele praktijken. En ook van allerlei symbolen en rieten. Dat is later ontstaan, dat is aanslipsel, dat hoort er niet bij. Wij hebben het uitgezuiverd en dat is het echte. En dan zegt hij dat, dat is precies tegengesteld aan wat men in het oosten, waar het dus echt leeft nog, ontstaat en leeft. He, waarom, daar is juist de kritiek, waarom mag in het Westen het boeddhisme geen religie zijn? Met al die aspecten erbij, is er een oorspronkelijk boeddhisme? Kunnen we dat zo onder de microscoop uitpuren? Nee. Wat is dan het echte boeddhisme? Dat is al die verschillende stromingen, al die richtingen samen. En het grootste gevaar is dat, en bijna alle richtingen doen dat, en Paul van der Velde die wijst er ook op dat in het Westen dat ook gebeurt, maar het gebeurt overal, elke richting zo'n beetje denkt dan, ja maar wij zijn toch eigenlijk de beste. He, Vajrayana is de laatste en diepste openbaring van de Boeddha. Nee, zeggen de Theravada, wij zijn de oudste en de echtste. Zen, idem dito, allemaal. Dat is iets waar wij bijna niet aan ontkomen. Mijn favoriete auteur Shestov, ook weer een Rus, dat weet u intussen, die schrijft ergens, daar staat in Kloppen waar geen poort is, 12,5 euro, daar ligt het. Daar zegt hij letterlijk, het zit zo diep in ons dat als wij een ontdekking doen of een weg, als voor ons iets op een bepaalde manier uitdrukking krijgt, dat wij ons niet kunnen voorstellen dat een ander een totaal andere uitdrukking krijgt. Dat kan niet. En het zijn niet alleen, zegt hij zomaar, filosofen en wetenschappers. Nee, ook de grootste mystici. Ook de grootste mystici en de grote religieuze figuren gaan daar blijkbaar van uit. En dan noemt ze met name al die grote kerkleraren, Augustinus tegen Hieronymus enzovoorts. Dat is, en dat weten we van godsdienstrijd. En daar neemt juist die inleiding van dat bronnenboek Paul van der Velde zo stelling tegen. Wat is het echte boeddhisme? Blijf daar in godsnaam af. Maak geen hiërarchie. Maak geen Vaticaan met een groot inquisiteur. Hoe diep die neiging ook er is. En daarom is het goed om Dostojevski altijd in gedachten te blijven. Het is de diepste bekoring van de mens om toch zo'n soort hoogste autoriteit te vinden. Waar ligt die in Zen? Waar ligt die daar? Wie heeft het laatste woord? Wat is het echtste? Nee. We zijn er allemaal alleen mee met ons eigen hart en er wordt gevraagd een unieke uitdrukking te geven. En allemaal bij elkaar, dat wordt zo benadrukt, is het boeddhisme. En het gevaar nogmaals, daar wordt dan echt nadrukkelijk op gewezen, dat wij in het Westen moeite hebben te erkennen dat het ook een religie is. Iets waar Masao Abe op alle conferenties op wijst. En dat hij zonder meer zegt, boeddhisme. En christendom, joods-christelijke traditie, hebben veel fundamenteler en dieper, iets is niet het goede woord, die gemeenschappelijke grond dan bijvoorbeeld psychologie en boeddhisme. Hoe belangrijk dat andere ook is. Maar het religieuze is de kern. En in dat perspectief haalt in die inleiding dan ook aan waarom wij zo moeite hebben, juist met die devotionele religieuze aspecten, met symbolen enzovoorts. En waarom? Dan moet ik terug naar Hans Fortman, waar ik mijn doctoraat bij gedaan heb. Zijn hele leven was, net als Masao Abe aan de dialoog, gewijd aan de ontdekking, wat is religie? Wat is religieuze ervaring? En vooral, hoe brengen wij dat tot uitdrukking? En belangrijk boek van hem, hè, als ziende, de onzienlijke, eigenlijk al zijn werken, gaan daarover. Is religie een soort projectie, hè, wat vaak geleerd werd, ook Jung, het is een soort projectie. Iets wat hier in het binnenste leeft, alsof wij een soort binnenste hebben, waar alleen een hartchirurg bij kan, en dat projecteren we op een buitenwereld. Nee, het is waarneming, maar niet met de zin, ook met de zintuigen. Maar het is, dat zegt hij zo, het is een ontdekking van het hart van een diepere zinssamenhang der dingen, die echt is. Als de werkelijkheid, zoals Samyatin, één grote moeder genoemd wordt, heel de kosmos, is dat een aspect van de werkelijkheid die er is. en die dieper reikt dan onze wetenschappelijke en filosofische interpretaties. Dat is dus echt. En heel zijn oeuvre is een pleidooi voor de herontdekking en herwaardering van het symbool. Maar hij zegt tegelijk erbij, en daarom schrijft hij zijn werken, dat is iets wat in onze tijd helemaal verkommerd is. En dat zegt niet alleen hij, Paul van der Velde noemde ik al, de meeste antropologen, gewoon uit studies, met vergelijking met andere culturen, zeggen dat ook. En een bekende antropoloog zegt ergens, wij leven in het Westen, in een cultuur die drastically desacralized, drastisch gedesacraliseerd. Dat is iets wat uit ons manier van kijken verdwenen is. En wij zien dat zelf niet meer, dat zegt Volkman er ook bij. Het is voor ons net zo moeilijk dat te ontdekken als voor een vis te ontdekken wat water is. Dat is zo gewoon dat een vis het alleen ontdekt als hij op het droge ligt, op de kar. Dan zal hij ontdekken hoe belangrijk water is. Maar wij zien dat niet meer. Wij moeten dat ook ontdekken en vandaar de ontmoeting met andere culturen en vandaar ook studies zoals hij deed en herontdekken wat is de waarde van het symbool. En daar schrijft hij over hoe in alle tijden en alle culturen symbolen centraal stonden in de beleving. Niet woorden. Woorden schieten tekort. Overigens zegt hij erbij, wij denken dat woorden dieper reiken, maar woorden zijn ook symbolen. Ja, het niets, de leegte. Wat is dat nou? Dat is ook een symbool. Alleen, dat ligt ons beter, omdat het andere een beetje bedreigend is. Maar altijd is daar die uitdrukking geweest. En symbolen verwijzen naar de werkelijkheid, maar zijn ook ergens die werkelijkheid. Een diepere samenhang. Een diepere samenhang. De werkelijkheid is ergens een moeder. Ook wel een vader. De een zal dit raken, de ander zal dat raken. En dat vindt zijn uitdrukking. En zegt hij, dat hebben wij verleerd. En zegt hij, later zal men ontdekken hoe wij daarmee onszelf en het nageslacht in de kou hebben laten staan. Ooit zal dit opnieuw ontdekt worden, hoe wezenlijk dit bij het leven hoort. En dan verwijst hij bijvoorbeeld naar de kunst en naar de literatuur. Net als trouwens Daisetsu Suzuki dat doet. Die zegt zonder meer dat de kunst en de literatuur, terwijl hij een pleidooi houdt voor Zen, een veel diepere gestalte kan geven, dat woord, aan het onnoembare. Het blijft maar een verwijzing, het blijft de verzegelde lippen, en tegelijk hebben we niet anders dan woorden. En vooral beelden. En dat gevoel dat symbolen en beelden toch dieper reiken in dat wat nooit uit te drukken is, en dat toch in ons leeft. En Fortman zegt er iets heel ontroerends bij over. Hij zegt het ergens zo, onder andere in verband met één publicatie, en die heet. Dat geldt voor alles. Dat geldt voor Kuan Yin, dat geldt voor de wijsheid van alle wijsheid. Het heet De Wankele Status van de Engelbewaarder. Wankel, omdat je. Ja, wij kunnen er niks meer mee. En hij houdt een pleidooi voor het symbool. En dan zegt hij: het drukt uit een. Aanwezigheid. Een aanwezigheid of, zoals ik het zelf dus ooit met mijn woorden, als ik het moet weergeven, altijd maar weergeef, omdat dat voor mij zo'n ontdekking was, ooit, daar was ik toch ook al in de feiten, je kunt er niet uitvallen. Je kunt er niet uitvallen. Gedragen worden. Hij zegt een aanwezigheid. En niet, dat zegt hij erbij, ter vervanging van de aanwezigheid van andere mensen. He, daarboven is dan nog een soort godin of wat dan ook. Of een prajnaparamita, ik bedoel, die wij dan bezingen. En Kuan Yin, nee, het belangrijkste blijft de aanwezigheid van anderen. Maar iedereen maakt in zijn leven, zegt hij, periode mee waarin we zo verlaten zijn of ons zo verlaten voelen dat elke concrete aanwezigheid van een ander ontbreekt. En dan is daar ontdekking dat daar altijd aanwezigheid is. En dat wij dat uitbeelden. He? Als je het letterlijk neemt is het niks, de wankele status, maar het beeldt iets uit en het spreekt ons aan. En daar komen die gestalten vandaan. En zijn die echt? Ja, echt. Maar echter dan wij kunnen uitdrukken, zegt hij, met het woord bestaan. En dat valt terug op de teksten die ik in het begin noemde van de Boeddha en de mystiek, daar wordt zonder meer gezegd, trouwens een Nederlands theoloog, Klaas Dingetje, ik weet niet hoe die heet, die zegt dat ook, God bestaat niet. Bestaan is een categorie die niet ver genoeg in het mysterie reikt. Daar moet je zwijgen. Zelfs het woord bestaan, dat kun je al niet zeggen. Laat staan die andere. Maar dat betekent niet dat het geen werkelijkheid is. Het is een werkelijkheid van het hart. En nogmaals, dat moet tegenover deze dingen maar verzegeld blijven. Het is een heel verhaal. En ik zou het af willen sluiten met een tekst. Met een getuigenis hierover. Toen hierover gesproken werd op een internationale conferentie. Waar Masao Abe bij was tussen christenen en boeddhisten. Ik denk zo een jaar of 20 geleden. En daar was de toenmalige abt van het belangrijkste zenklooster in Japan. Eiheiji. Het klooster dat gesticht is door Dogen. En die oude abt zat daar ook. En ze vroegen hem, hij was een beetje de belangrijkste boeddhistische vertegenwoordiger, maar Masao Abe voelde vooral het woord, maar hij was dan zo vanuit de traditie om iets te zeggen. En dat is zo ontroerend wat hij zegt. Hij begint met te zeggen, ik wou dat ik de taal en de woorden had die jullie als christenen gebruiken. Dat hij noemde die prayers, die gebed. Ik zou willen dat ik dat kon, maar het is niet mijn taal. Dus ik zal proberen te zeggen hoe ik het beleef. En dan zegt hij, dan heeft hij tranen in zijn ogen. Dat maakt het ontroerend. Dan is het niet meer zo'n kille uiteenzetting. Dan smelt hij echt. Dan zegt hij, dat ziet u nu, ja, als een soort tranen van dankbaarheid, waar ik geen uitdrukking aan kan geven, dan stamelen en mijn handen vouwen en een gebed opzeggen wat in mij opkomt, van welke traditie dan ook, maar het is allereerst dankbaarheid. Dankbaarheid, nu ik oud ben. Naar zo'n leven, zegt hij erbij, van strijd, van eenzaamheid, van twijfel, van angst, van alles en ook van tranen, dat ik alleen maar een ongelooflijke dankbaarheid voel, waarna ik weet het niet. Ik kan het niet zeggen. Ik kan het niet onder woorden brengen. En dan is het laatste wat hij zegt, something like mysterious light. Mysterieus licht. En daar eindigt hij mee. En het wonderlijke is, Fortman eindigt zijn getuigenis over symbolen met een beeld, ook over het licht, wat hij ontleent aan kardinaal Newman, die al lang overleden is, die ook heel lang zo geworsteld heeft met de beelden vanuit zijn katholieke traditie en juist altijd maar ziet, zegt dat hij wist door die beelden heen, waar ik toch bij betrokken ben, weet ik dat ik geleid ben, en dan gebruikt hij diezelfde woorden, door dat stille, mysterieuze licht, wat zich nooit laat uitdrukken. Waar ik eigenlijk alleen maar over moet zwijgen. En dan zijn we terug bij het beeld van die steen waar ik begon. We gaan daarmee weer terug de stilte.